Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u, onder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hak uit IJzendoorn zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Hak een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen Psalm 8, vers 1. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En ook vers 6. Gij geeft hem wijd en zijd in alle landen, de heerschappij der werken uw handen. Ik noemde u het eerste en het zesde vers van Psalm 8. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Gemeente, op woensdag 30 maart 2016 overleed op de leeftijd van 85 jaar Catharina Derksen Sanders. Zij woonde in zorgcentrum Elim. Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 4 april van 7 uur tot 8 uur in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef 1A. De rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 5 april om 2:00 middags in het genoemde rouwcentrum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op voornoemde begraafplaats. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden en meeleven aan. Laten wij in verband hiermee zingen Psalm 103, vers 8. Gemeente, laten wij nu deze dienst beginnen in afhankelijkheid van onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze morgendienst in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Een steen van verachting werd een steen van kracht. En dat zingen wij in Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing, tot verwondering van degene die het zien, van God tot een hoofd des hoeks gelegd. 118, vers 11. Jongens en meisjes, het gaat vanmorgen over de leugen of de waarheid. En wij zingen in Psalm 119, daarvan het 39ste vers. Gods barmhartigheden tegenover de leugentong. Gods barmhartigheid, de waarheid tegenover de leugentong. In Psalm 119, vers 39. En die willen wij zingen nadat wij eerst samen gaan luisteren naar Gods heilige wet. De 10 geboden, zoals we die lezen in Exodus 20. En de samenvatting daarvan die de Heer Jezus ons heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad, de zonden van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet doelloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten in uw huizen is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets, omdat het van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet, deze 10 geboden samengevat en gezegd, gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw verstand, met heel uw met heel uw hart, met heel uw verstand, met heel uw ziel, met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Maar het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden samengevat hangt de hele wet en de profeten Gods gehele woord. Amen. Gemeente, laten wij nu eerst samen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Zowel als we mogen preken, maar ook als we mogen luisteren. Laten we samen bidden. Heere, u bent die grote almachtige God. Van wie wij hebben gezongen in de psalm. Dat u alles hebt gemaakt en dat uw macht zo groot is. Veel groter dan dat wij kunnen begrijpen. Dat wonder van u, de Heere Jezus, die is gekomen naar deze aarde, is ook zo'n wonder wat wij niet kunnen doorgronden, niet kunnen begrijpen. Het is niet verwonderlijk, Heere, dat er van zoveel mensen geschreven staat en zij geloofden ook die niet. Wij komen vanmorgen tot u om te bidden om geloof, om te bidden om uw Heilige Geest, zodat wij het kunnen geloven wat u voor ons hebt gedaan. Zodat wij u mogen danken voor alle zegeningen die u ons geeft. Want wij daarentegen moeten het u eerlijk belijden, dat wij zo vaak de verkeerde dingen doen, de zonden. Groot of klein. Ze moeten allen vergeven worden, Heere. Want met de zonden kunnen wij niet verder leven. Met de zonde wilt u ook niet verder leven. Daarom komen wij vanmorgen tot u om te bidden of dat u ons die barmhartigheid, die liefde, die genade van u wil geven. En dat wij niet langer zullen luisteren naar de leugentong, naar de mensen die het kwade spreken, die lasteren. Heere, wilt u ons de Bijbel openen als wij die straks mogen lezen, want daarin staat de waarheid. Daarin is geschreven van het leven. Het leven wat u ons wil geven, wie wij ook zijn vanmorgen. Wij bidden of dat u met uw Heilige Geest het licht in ons verstand wil geven, in ons hart, in onze ziel, zoals we het hebben gezegd, ja dan alleen, als wij helemaal doortrokken zijn van uw licht, dan kunnen wij u dienen. Dat u dan in deze dienst in ons hart komen. Als we mogen preken, geef ons dat we trouw mogen zijn aan uw woord om dat alleen te preken. Kom met uw Heilige Geest in ons hart als we mogen luisteren, zodat alles wat ons kan belemmeren, dat weggenomen wordt. Dat we niet aan alle andere dingen van ons leven, van ons dagelijks leven zullen denken, maar dat wij nu mogen denken aan u, wat u tot ons te zeggen hebt. En dat is ook van belang, ja het allerbelangrijkste voor ons dagelijks leven. U, de Heere Jezus, heeft het immers gezegd. Zoek eerst het Koninkrijk van God en alle andere dingen die ontvangen wij bovendien. Wij danken u, Heere, dat wij hier als gemeente in ochtend samen mogen komen. Dat is een wonder van uw zegen, een wonder van uw genade. Uw bewarende hand over ons. Want wij hebben ook als gemeente afgekondigd dat er iemand is overleden. Ons leven, de tijd van ons leven, is in uw hand. En dan is het een wonder dat wij vandaag hier mogen zijn. In leven en in gezondheid. En dan bidden wij tegelijkertijd voor die bedroefde familie. De nabestaanden, Heere, wilt u hen omringen met uw liefde en uw troost. Wil ons allen eraan laten denken dat ook van ons geldt. Eenmaal zullen wij sterven, jong of oud. We kunnen oud worden, maar het is niet zeker dat we oud worden. Eén ding is veel belangrijker, Heere. Wilt u ons dat geven? Een nieuw hart. Een leven uit u, de Heere Jezus Christus, alleen. Want dat leven uit u, de Heere Jezus, is niet alleen een troost voor dit leven. Ja, dat ook. Maar dat we dan ook zalig mogen sterven om in de hemel bij u te leven. Laat ons daar in deze dienst vanuit uw woord van horen en geef dat wij door uw Heilige Geest dat woord dan ook mogen aannemen in het geloof en dat het ons hart mag vertroosten, dat het ons hart mag bemoedigen, dat hoewel wij ons vaak zwak voelen, in u alle macht en alle kracht is. Wees dan met ons zoals we hier gekomen zijn en met allen die met ons meeluisteren, u kent ons ook persoonlijk. U weet ook welke zorgen wij meenemen in ons leven. Als we nog jong zijn, nog op school zitten. dan kan het soms moeilijk zijn om mee te komen. Dan kunnen er soms nare dingen op school of thuis zijn. Heren, wilt u dan dat nare veranderen in het goede? En als wij in de opleiding zijn, volwassen worden of in onze jongere tijd op school in de opleiding zijn, dan hebben wij uw hulp ook zo nodig. Geef dat er dan ook in het dagelijks leven door ons ervaren mag worden. Ja, alleen door de kracht van u, de Heer Jezus, kan ik alle dingen doen die van mij gevraagd worden. Ook als we thuis zijn, in onze gezinnen, in alle omstandigheden, in voorspoed dankbaar te zijn en in tegenspoed geduldig te zijn. Wilt u ons dat leren, Heere? Zegen ons dan in deze dienst, maar ook op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Wij bidden om een zegen wereldwijd in alle kerken. Wij bidden ook om een zegen voor dominee, voor de dominee hier in deze plaats, dominee Zonneberg. Dat hij ook uw woord hier met zegen mag verkondigen, ook vanavond in de eredienst. Geef hem met zijn vrouw de zegen in deze gemeente met de kerkenraad. Dat ook uw koninkrijk hier gebouwd mag worden. En dat ook uw koninkrijk hier uitgebreid mag worden. O Heere God, al deze dingen vragen wij. Om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Ik ga met u lezen, gemeente, uit het evangelie van Matthäus. En daarvan het laatste gedeelte. Matthäus 28, vers 11 tot en met 20. Matthäus 28 vanaf vers 11, daar lezen wij Gods woord als volgt. Terwijl zij onderweg waren, zie enige van de wacht kwamen in de stad en berichten aan de overpriesters alles wat er gebeurd was. En zij kwamen bijeen met de oudsten en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover lezen wij uit het woord van God. En de tekst voor de preek is vers 15b. Zij deden zoals hun voorgehouden, zoals hen geleerd was. Maar in vers 18 zegt de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Vanuit die twee tekstgedeelten willen wij vanmorgen luisteren naar de leugen of Jezus' woord van macht na Pasen. De leugen, met een vraagteken, of Jezus' woord van macht na Pasen. Dat laatste met een uitroepteken. Jullie, jongens en meisjes, die naar de nevendienst gaan, zullen daar ook van horen. En wat wil je nu in het dagelijks leven? Horen wat waar is, of wat niet waar is? De leugen of de waarheid? Ik hoop dat jullie ook een fijne kindernevendienst mogen hebben rondom dit thema. Wij gaan eerst samen zingen uit Psalm 68, vers 1 en vers 2. Het is dus een strijd tussen de leugen en de waarheid. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij heeft alle macht. De goddeloze vergaat, maar de gelovige is verheugd. Die zal huppelen van zielenvreugd. Wij zingen het in Psalm 68, vers 1 en vers 2. Thank you. De opstanding van de Heer Jezus is ontzagwekkend geweest. Voor de vrouwen en ook voor de wachters. De wachters die zijn verschrikt weggevlucht op die paasmorgen. De vrouwen daarentegen die mochten een blijde boodschap horen. Door de engelen zijn zij verblijd geworden. Hoewel Matthäus en de andere evangelisten schrijven ook heel eerlijk dat de vrouwen het in het begin ook niet konden geloven. En dat de vrouwen en de discipelen ook met vrees en twijfel nog heen gingen. Maria Magdalena, die werd zelfs door de Heer Jezus nog apart, persoonlijk aangesproken. En waarschijnlijk Petrus ook nog. En de Heer Jezus moest zelfs bij die 11 discipelen ook nog in het midden van hen komen. Totaal verschillende uitwerkingen van het paasevangelie, van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Laten wij aan het begin van deze preek naar onszelf dan ook maar eerlijk de vraag stellen. Wat heeft de opstanding van de Heer Jezus bij ons, bij u, bij jou en bij mij teweeggebracht? Welke uitwerking heeft de opstanding van de Heer Jezus bij ons? Vanmorgen luisteren wij naar de wachters. Wat het teweeg heeft gebracht bij de wachters. En ik heb dat omschreven onder dat eerste woord, de leugen. Waarom denken wij zo na Pasen na over die leugen? Omdat Matthäus het in zijn evangelie ook heel eerlijk beschrijft, heel eerlijk opneemt. Dit gedeelte vraagt onze aandacht, want daarin komt tot uiting dat het evangelie van de Heer Jezus Christus verkondigd, verteld mag worden, gepreekt mag worden, maar dat dat altijd in weerbarstige omstandigheden plaatsvindt. Matthäus die heeft met name zijn evangelie geschreven voor de Joden, voor zijn volksgenoten. En dan merkt Matthäus dat onder de Joden dat evangelie maar niet echt wil landen. Dat er allerlei tegenkantingen zijn. Wij mogen dat misschien vanmorgen wel in de kerk vertalen. Dat het evangelie, wat zondag aan zondag gepreekt mag worden, ook door uw predikant, dat dat toch in weerbarstige omstandigheden gepreekt wordt. Dat er toch tegenkanting tegenin komt. Ongeloof, twijfel en leugen. Een reden genoeg om deze wanklank, de leugen van het evangelie, tegenover het evangelie niet te vergeten. Maar in de preek zullen we als tweede ook nadenken over de waarheid. De paasleugen, maar daartegenover de macht van de opgestane Heere Jezus. Eerst dus die paasleugen bij de wachters, de soldaten die bij het graf waren. Die soldaten die zijn weggevlucht bij het graf vandaan en we hebben gelezen waar zijn ze naartoe gevlucht, naar de overpriesters, naar de oudsten. Dat is eigenlijk wel een wonderlijke situatie. Het zijn eigenlijk wel vreemde boodschappers, die soldaten. Het vreemde is ook dat ze naar de overpriesters, naar die oudsten toe gaan, aan wie ze het vertellen, want dat waren in feite helemaal niet hun vrienden. Eigenlijk hadden de soldaten normaal gesproken ook niets meer te maken met zo'n gekruisigde. Ze hadden er eigenlijk helemaal geen belang mee. Behalve die ene hoofdman. Die ene hoofdman heeft gezegd, ja waarlijk, deze gekruisigde is Gods zoon. Behalve die hoofdman dan hebben die soldaten er normaal gesproken niets meer mee te maken. En daarbij komt dat die soldaten nou ook niet zo'n hele goede bui hadden. Ze vonden het helemaal geen pretje dat zij in die nacht bij het graf hebben moeten waken. En zeker na die schokkende gebeurtenis aan het begin van de morgen is hun humeur er niet beter op geworden. En toch gaan die soldaten met al hun boosheid of al hun irritatie, ze gaan naar die mensen waar ze helemaal niet zo bevriend mee zijn. Ze gaan naar de overpriesters. In ieder geval enkele van de soldaten. Zie je dat bij de leugen en bij de raadsels in het leven vreemde dingen gebeuren, dat je dan niet de waarheid gelooft van het woord van God en dat je een eigen pad gaat kiezen en dat je nota bene naar degene gaat waar je normaal gesproken niet mee te maken wil hebben. Ze hebben waarschijnlijk toch wel goed begrepen, die soldaten, dat als zij nog iets te verwachten hadden, dat ze het bij die oversten moesten zoeken, bij die Joodse leiders. Omdat ze waren eigenlijk door die Joodse leiders daarbij het graf gezet. Op bevel van die Joodse leiders moesten ze eigenlijk de wacht gaan houden bij het graf. En nu de soldaten dan flink in moeite zitten, vestigen ze hun hoop dan ook op die Joodse leiders, op dat Sanhedrin. Die zal hen misschien wel uit hun nood, uit hun problemen kunnen helpen. Alleen ze zullen erachter komen wat in die psalm staat: vest op prinsen geen betrouwen, van wie geen heil is te verwachten. De soldaten, ze hebben eerlijk verteld wat er gebeurd is in die nacht. Misschien wel tegen wil en dank. Want met dat zij vertelden dat de Heer Jezus uit het graf gehaald was, hoe dan ook, hebben ze eigenlijk gezegd dat zij hebben gefaald. Tegen wil en dank moesten ze erkennen dat ze hun opdracht niet hadden uitgevoerd zoals het moest. In ieder geval zorgde God er toch op een wonderlijke manier voor dat ook de overpriesters moesten horen wat er gebeurd was. Dat ook de Sanhedrin niet kon ontkennen, dat graf is leeg. Wat wij hebben geprobeerd is mislukt. Niemand kan ontkennen dat de Heer Jezus is opgestaan. Vriend en vijand kan het niet ontkennen. Ook het Sanhedrin, de oversten, die zijn nu niet meer te verontschuldigen. Ze hebben het gehoord van de soldaten, de Heer Jezus is opgestaan. En die oversten, die oudsten, wonderlijk eigenlijk, zij nemen het woord van die soldaten wel aan. Ze nemen het woord voetstoots aan. Ze gaan er gelijk op in. Eigenlijk is dat een stil verwijt in het evangelie van Matthäus, dat de vrouwen en de discipelen het niet konden geloven. En deze overpriesters, deze fariseeën, die geloven wel dat er iets is gebeurd. Een stil verwijt en toch, we moeten eerlijk zijn en voorzichtig zijn. Want wat deze oversten, die oudsten hebben geloofd, was niet het geloof in de Heer Jezus, in de opgestane levensvorst. Het enige is dat we kunnen constateren dat wij normaal gesproken zo gauw iets aannemen. En als het over het evangelie, over de boodschap van de Bijbel gaat, dat we zo terughoudend zijn. Kwam dat snelle luisteren van het Sanhedrin, kwam dat soms omdat ze er een voorgevoel van hebben gehad? Dat Jezus toch te machtig zou zijn voor hen? Ze hadden niet voor niets een wacht bij dat graf gezet. Ze hadden niet voor niets de soldaten opdracht gegeven om dat graf te bewaken, omdat, ja, de Heer Jezus had het hen toch gezegd. De woorden van de Heer Jezus, die klonken in hun hoofden na. Ik zal na 3 dagen opstaan. Dat had hen onrustig gemaakt, onzeker. Niet in de goede zin waren ze onrustig geworden. Ze hadden niet hun rust gezocht bij de Heer Jezus. Maar vandaar misschien dat ze die boodschap van de soldaten zo snel tot zich namen. Zij hadden al een verkeerd voorgevoel. Het Sanhedrin moest het erkennen, die raad van de Joden. Het graf is leeg. Christus is opgestaan, zoals hij gezegd had. Maar ze willen het niet erkennen en ze willen het niet geloven. Hoe koud is het hart van een mens van nature. De fariseeën die hadden niet lang nodig om te vergaderen. Opnieuw zien we hoe de mensen elkaar in het kwaad zo gemakkelijk vinden. Net als Pilatus en Herodes toen ze de Heer Jezus moesten veroordelen. Toen werden ze opeens vrienden. Nu, deze oudsten, nota bene, ze sluiten een akkoord met de soldaten van dat Romeinse leger, van hun overheersers. Het Sanhedrin, de raad voelt zich gedwarsboomd in hun plan om Jezus voorgoed uit de weg te ruimen. En om toch nog te doen wat ze kunnen doen, sluiten ze een akkoord met de soldaten van de Romeinen. De waarheid mag niet aan het licht komen. De leugen moet de waarheid verdoezelen. Want die Jezus die had al veel te veel mensen van het volk verleid. Die Jezus had al veel te veel mensen achter zich aangekregen. Er moest weer een steen op dat graf. Er moest weer een leugensteen op dat graf. Ze proberen die boodschap van het evangelie weer in dat graf te bezegelen. Voor die leugen zochten ze een redding in smeergeld. Smeergeld wat in corrupte landen ook wel gebruikt wordt. Smeergeld wat ook in overeenkomsten die niet helemaal zuiver zijn ook gebruikt wordt. En de oversten van de tempel die hadden daar wel geld voor. De tempelbelasting die was braaf afgedragen door de mensen. En daar konden ze wel van gebruiken om die soldaten geld te geven. En de soldaten die hadden blijkbaar niet veel moeite om dat smeergeld aan te pakken. En het was veel geld dat aan de leugen ten koste gelegd werd. Er staat zo, als zij vergaderd hadden, gaven zij veel geld aan de soldaten. Het was die oversten van de tempel heel veel waard om de waarheid ten onder te drukken en om de leugen te laten floreren. Ze hadden er veel geld voor over, want het was ook heel veel schande die hen aangedaan werd. De schande over hen, die moest toch weggepoetst worden. En zij verzonnen een leugen voor de soldaten. Ze zeiden tegen de soldaten, zeg tegen ieder die het wil horen, dat zijn discipelen zijn gekomen in de nacht en dat ze hem, de Heer Jezus, hebben gestolen, hebben weggenomen toen wij sliepen. Die leugen, die hadden ze zo verzonnen. Die hadden ze misschien van tevoren al bedacht en geopperd. Daarvoor was toch juist die soldatenwacht geplaatst, opdat zijn discipelen het lichaam niet zouden wegnemen. En nu gebruiken ze die leugen terwijl hun wacht mislukt is. Ja, die leugensteen die zit vol barsten. Het klopt van geen kant. Ten eerste zouden de discipelen het lichaam van de Heer Jezus niet wegnemen. Zo bevreesd als die discipelen waren. Johannes was in die raadzaal geweest. Petrus durfde niet goed van de andere discipelen geen spoor te bekennen. In deze dagen zitten de discipelen in een kamer met de deur gesloten. Ze waren bevreesd die afgelopen dagen. Zouden die discipelen dan het lichaam van de Heer Jezus hebben gestolen? Een tweede barst in die leugensteen. De soldaten gaven toe dat ze hadden geslapen. De soldaten gaven toe dat ze hadden gefaald. Belachelijk is het dan om deze leugen als bewijs aan te voeren tegen Jezus' opstanding. Als ze zouden hebben geslapen, dan kan het hooguit een vermoeden zijn dat het lichaam is gestolen, want ze hebben geslapen. Een valse beschuldiging. Een barst in die leugensteen. Die leugen, dat is een dubbelzinnige uitwerking van de uitspraak die ze eerder al hebben uitgesproken. Wat hadden ze eerder gezegd? Dat de Heer Jezus in het graf bewaakt moest blijven. Want als hij zou opstaan, dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Zij doelden toen op de dwaling dat het volk achter de Heer Jezus aanging. En ze zeiden, als er met de Heer Jezus iets wonderlijks gebeurt, dan zal die dwaling nog erger zijn dan voorheen. En nu blijkt dat zij een leugen opzetten, vol met dwalingen. Ja, inderdaad, die leugen, die dwaling zal erger zijn dan voorheen. Want het volk van de Joden wordt nu afgehouden van de opstanding van de Heer Jezus. De leugende dwaling van deze Joden is erger dan wat voorheen is gebeurd. Ze houden hun volksgenoten af van de waarheid van het evangelie. De leugen was er slechts op gericht dat het volk deze Jezus niet zou gaan volgen. Verharding van de geest, dat leidt tot steeds erger. De latere dwaling is nog erger dan de eerste. Verharding van de geest, verharding van het hart. Als je liever de waarheid van je afschuift, dan dat je buigt voor de waarheid van de Heer Jezus Christus. Het is een dwaling. Maar ook in onze tijd is een leugengeest. Ook in onze tijd. Alleen omdat wij niet kunnen begrijpen dat de Heer Jezus is opgestaan. Alleen omdat niemand het gezien heeft. Zeggen wij ook in onze tijd niet zoveel keer tegen een ander: u gelooft het wel, maar ik niet. Zeggen wij ook zo in onze tijd niet zoveel keer tegen een ander: u gelooft het wel, maar ik niet, want niemand kan bewijzen dat de Heer Jezus is opgestaan. Dat het graf strijdt niemand. En dat we zelfs een vermeend gevonden graf gebruiken als attractie om er veel geld, ik zou bijna zeggen smeergeld, mee te verdienen. En dat we de toeristen laten komen, dat schuwen we niet. Maar om te geloven dat de Heer Jezus is opgestaan en hij leeft en dat hij Gods zoon is, een dwaling wordt in het leven gehouden. Wij zijn ook van nature van onszelf, van die dwaalzieke, leugenachtige mensen. Wat een zwarte rand om dat lege graf is deze leugen. Wat een hang naar geld en naar bedrog. Wat een ramp voor het volk van de Joden tot op deze tijd. Dat deze leugen is verbreid geworden tot op de huidige dag, dat deze leugen het goed doet bij het volk. Zo waren de leden van de Joodse raad. Zo volgde het volk van de Joden hen na. Waarom zijn ze niet gaan kijken? Waarom zijn ze niet gaan luisteren? Ja, later gelukkig toch wel. Maar omdat ze het niet wilden geloven, hebben ze eerst een leugensteen er weer voor het graf gerold. Zo is ook de gevallen mens. Zo zijn wij, u en ik, van datzelfde vlees. Van diezelfde geest, van datzelfde zondige hart. Wat is er altijd een groot gevaar dat wij ook de waarheid gehoord hebben, veel keer misschien gehoord hebben, maar toch voor een heel groot gedeelte weer van ons afschuiven. Waarom zo'n sterk vergelijk van de Joden en onszelf? Omdat wij de leugen van de overpriesters en van de ouderlingen radicaal moeten afwijzen. Dat is gemeen, dat is bedrog. Maar toch, omdat we aan onszelf ook eerlijk moeten erkennen dat wij ook zo vaak twijfelen, ongelovig zijn. Ja, en dan bedoel ik zelfs niet een zoekende ziel die het maar niet kan begrijpen, die zegt: Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Maar ik bedoel vanmorgen ook die zich verschuilen achter een halve waarheid. Wat is een halve waarheid? De Heere God iets en ik zelf het meeste. Omdat wij in onszelf ook gewaar worden dat we zo gauw achter onze eigen verzinselen aanlopen. En dat wij in onszelf ook merken dat we ook zo snel een stukje van die waarheid afdoen. Menen dat Jezus niet echt geleefd heeft en niet echt is opgestaan. Dat je geluiden hoort: de Heer Jezus is ja een energie, een kracht in ons. Maar of dat hij echt is opgestaan, of dat hij echt heeft moeten lijden en sterven voor onze zonden. Een halve waarheid, een leugen. Wel denken iets met Jezus te hebben, maar toch niet zoals de Heere God het heeft verkondigd. De islam heeft ook wel iets van Jezus. Jezus is bij de islam ook een profeet, we hebben heel veel gemeen. Maar Jezus bij de islam is niet Jezus Christus, de Zoon van God. Een halve waarheid of nog minder, een leugen. Omdat wij misschien op zoveel momenten als het ware een steen op ons hart voelen. Dat het zo tegen zit in ons leven. En wij kunnen de weg van God vaak niet doorgronden, niet begrijpen. Maar als er dan zo'n zware steen op ons hart ligt van teleurstelling en van moedeloosheid, dan twijfelen wij soms aan die waarheid. En dan zeggen we in ons hart, kan het wel? Zou het echt waar zijn? Of misschien houden wij ons wel op de been met een halve waarheid, een leugen. Kan het voor mij wel? Mag het voor mij wel? Heb ik niet te veel gezondigd? Dan kan ik tegen Jezus toch ook niet meer dienen. Een halve waarheid. U en ik hebben wel veel gezondigd. Maar het is een hele leugen als we denken dat wij dan niet meer tot de Heer Jezus kunnen komen om vergeving van onze zonden te ontvangen. Zou die schaduw van die leugen dan zo snel het licht van de opstanding overschaduwen? Zou het licht van de opstanding van de Heer Jezus dan zo snel weer verduisterd worden? Nee. Zo zwak is de opstandingskracht van Jezus Christus niet. Hij zal er zelf voor zorgen dat hij aan zijn eer komt. Hij zal er zelf voor zorgen dat zijn werk door zal gaan. God zal er zelf voor zorgen. En hij zorgt er zelf voor dat de waarheid aan het licht komt. God zal er zelf voor zorgen dat de duisternis moet wijken en dat het licht mag opgaan. De steen was afgewenteld, niet met een leugenmacht, maar de steen was afgewenteld van het graf door de kracht van God. Dat beschrijft Matthäus ook in zijn evangelie. De macht van de opstanding, de macht van de opgestaande. Als we dan lezen hoe de Heer Jezus zijn discipelen begeleidt, dan merken wij dat het voluit het werk is van die drie enige God. Dan komt de boodschap weer opnieuw aan het licht na Pasen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die boodschap gaat door na het Pasen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is het gevolg van mijn opstanding. Dat zal ik uitwerken. U zou het ook het spreken van de Heer Jezus mogen noemen tegen de allereerste gemeente. Een hele kleine gemeente van 11 discipelen en misschien nog een paar mensen die daarbij waren. Volgelingen van de Heer Jezus. Ja, zelfs schrijft Paulus dat de Heer Jezus in het begin is verschenen aan een kleine gemeente. Nee, van 500 mensen. De Heer Jezus begeleidt zijn discipelen. Hij gaat spreken tegen die eerste kleine gemeente. Hij zoekt zijn gemeente op. En dat doet de Heer Jezus nog tot op de dag van vandaag. Door zijn Heilige Geest spreekt hij ook vanmorgen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij kwam tot zijn discipelen toen sommigen nog twijfelden en vreesden. En daartegenover komt de Heer Jezus met de verkondiging, waaruit blijkt dat de leugen teniet gedaan wordt en dat zijn macht zal overwinnen. Tegenover twijfel en vrees. Misschien is dat ook wel in ons hart. Onder die macht, als we ons daaronder begeven, dan mogen ze straks op pad gaan om het evangelie te verkondigen. Om de waarheid te vertellen tegenover de leugen. De Heer Jezus die zegt het, ik bezit nu alle macht. Die macht had de Heer Jezus al vanaf zijn eeuwigheid. Want Jezus is Gods Zoon, hij is almachtig. Maar hij zegt nu weer, mij is gegeven alle macht. Hij heeft nu de macht gekregen van God de Vader. Toen God de Vader hem heeft opgewekt, heeft God de Vader hem opnieuw de macht, de zegen gegeven. Hij zegt, nu is mijn macht in hemel en op aarde. Wat betekent dat woordje macht? Wij denken vaak aan geweld, maar dat is het niet. Macht, exousia, dat betekent recht op vrijheid van handelen. De Heer Jezus had recht op vrijheid van handelen. De Heer Jezus was vrij in zijn handel. Hij was niet langer gehinderd door de oversten. Hij was niet langer gehinderd door wat dan ook. Hij had de macht, de vrijheid om te handelen. Hij had de macht, je zou ook kunnen zeggen, hij had de kracht om iets te doen, ja, om alles te doen. Hij heeft de macht om ongehinderd door te gaan, om de dood te verdrijven en om het leven te geven aan de mensen. Ja, om het leven te geven aan de mensen. De Heer Jezus gebruikt zijn macht die hem is gegeven ten gunste van zijn discipelen. Toen de Heer Jezus moest gaan lijden en sterven, toen heeft hij het ook gezegd. Ik ben gekomen niet om gediend te worden als een machtige, maar ik ben gekomen om als een machtige te dienen. De Heer Jezus geeft zijn macht aan de discipelen. Die macht die totaal anders is dan van de Joodse leiders. De Joodse leiders die onderdrukten met de macht het Joodse volk. Die macht is heel anders dan van de wereld. Geen macht door geld. Geen macht door omkoperij, door smeergeld. Petrus die zegt het later. Als daar zo'n kreupel aan de poort ligt, dan zegt Petrus, geld en goud, goud of zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat is de macht van de Heer Jezus. Uit de macht, uit de naam van de Heer Jezus, sta op en wandel. Wat moeten ze met die macht van de Heer Jezus gaan doen? Die moeten ze gebruiken om de mensen te onderwijzen. Een tegenstelling in dat evangelie van Matthäus. Eerst hebben we gelezen van die soldaten. En er staat eigenlijk dat zij zijn gaan spreken wat hen geleerd was. Wat zij hebben gehoord. En zij deden zoals hun voorgehouden was. Ze deden zoals hun geleerd was. En wat moeten de discipelen nu doen met de macht van de Heer Jezus? Zij moeten onderwijs gaan geven. Zij moeten het volk andere dingen gaan leren. Niet zoals de soldaten geleerd was. Maar zoals de Heer Jezus het geleerd heeft. Ga heen. Verkondig dat opstandingsevangelie aan alle volken over de hele wereld. Heb je dan wat aan die macht van de Heer Jezus? Heb je die nodig? Ja, want dat evangelie, die verkondiging van het evangelie, moet dwars tegen de vijand in. Moet dwars tegen de leugen van de mensheid in. De discipelen, die moeten de mensen gaan brengen in het koninkrijk van God. Maar dan moeten ze uit het koninkrijk, uit de macht van de duivel gerukt worden. Ja, de Heer Jezus is toch een machtige koning. De Heer Jezus heeft het tegen Pilatus gezegd, dat hij een koning is. En dat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Maar dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Maar dat zijn koninkrijk van de hemel is. Dat zijn koninkrijk van de waarheid is en niet van de leugen en de zonde. Niet van de verleiding, niet van de eigen gerechtige godsdienst. Maar van de genade van de Heer Jezus Christus. Ga dan met die macht, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, de mensen leren, onderwijzen, wat ik hen voorhoud. Dat hij, de Heer Jezus Christus, is gestorven, aan het kruis heeft gehangen voor hun zonden. Maar dat de Heer Jezus niet uit het graf is gestolen, maar dat hij is opgestaan tot het eeuwige leven. Dat bij de Heer Jezus het leven voor altijd te verkrijgen is. Niet alleen voor nu, maar ook voor altijd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hebben wij ook nog zoveel steun aan de macht, aan de bemoedigende woorden van de Heer Jezus, zoals de discipelen die hebben gekregen? Het is toch al zo lang geleden en de discipelen hadden dat nodig. Hebben wij vanmorgen ook nog troost en bemoediging van die woorden van de Heer Jezus? De Heer Jezus dringt er zelf op aan. Als hij ook tot ons spreekt vanmorgen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Op de aarde en in de hemel. Hij zegt het ook vanmorgen tegen u en jou en mij. Ik heb niet voor niets geleden. Ik ben opgevaren straks naar de hemel. En daar zit ik aan de rechterhand van God de Vader. Daar bid ik voor mijn volk, opdat ze zich bekeren zullen. Opdat ze in mij zullen geloven. Daar ben ik in de hemel met al mijn macht, maar ook mijn gebed. Ik ga heen om een plaats te bereiden, om een erfenis te bewerken. Zodat ik een zondaar rijk maak, als die alles verloren heeft hier op aarde, dat die toch een erfenis in de hemel ontvangt. Zoals het volk van Israël in de woestijn moest gaan kijken naar het land Kanaan, moest gaan hopen en verwachten op dat land Kanaan. Zegt de Heer Jezus vanmorgen tegen ons, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zie ook niet alleen naar dit leven. Maar ga uw verwachting stellen op dat hemels Kanaan. Ga uw hoop stellen op de Heer Jezus alleen. Want in hem is de waarheid, de weg en het leven. Buiten de Heer Jezus is de leugen. Buiten de Heer Jezus is een zielsverderf. De opstanding van de Heer Jezus heeft ook na Pasen alle macht en alle kracht. Zo is de Heer Jezus uit de doden opgewekt. En wil hij die macht en die kracht ook in uw en in jouw leven geven. Als je je zwak voelt. Als je zelf niet tegen die twijfel, tegen die leugen op kan. Als je jezelf weer zo zwak voelt om tegen een ander te getuigen van de Heer Jezus Christus. Maar dat je toch wel voelt, ja maar daar ligt de waarheid en niet in de leugen van de wereld. Welke hoop geeft dit ons, dit woord van de Heer Jezus? Dat de zonde en de leugen het niet zullen winnen in ons leven. En dat zelfs het geweld van al die landen en van al die machthebbers in de wereld niet het laatste woord heeft. Welke hoop geeft het? Als de Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht. Als je het zelf voor je eigen gewaarwording nog niet kan zien, dat de Heer Jezus je ogen opent. Bij de discipelen duurde het ook wat langer. Niet de eerste keer en zij geloofden het niet. De tweede keer schrijft Marcus nog en zij geloofden het niet. Maar als de Heer Jezus dan de ogen opent, dan gaan wij zien, dan gaan wij geloven dat de waarheid in Jezus Christus is. Gelden die woorden van de Heer Jezus nog steeds als troost en bemoediging? Ook in onze tijd, omdat het al zo lang geleden is. Als je nou kijkt in de wereld om je heen, dan lijkt het toch dat de macht van de Heer Jezus afneemt. Als je nou kijkt naar de kerk, in een moedeloze bui, dan zou je toch zeggen, het gaat met de kerk bergafwaarts. Zou die macht van de Heer Jezus dan afnemen? De Heer Jezus heeft het gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er zal niets uit zijn handen vallen. Hij zal niet loslaten wat zijn hand begon. Hij zal zijn kerk vasthouden, zijn discipelen hier. En de kerk nu. Hoe weten wij dat zo zeker? Omdat Matthäus zijn evangelie besluit. En zie, zegt dezelfde Heer Jezus, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Als wij in onze tijd bevreesd kunnen zijn, en dat hoeft niet alleen met de kerk, het kan ook in je persoonlijk leven dat je bevreesd bent, dat je zulke moeilijke dingen meemaakt, dat je je zo alleen voelt. Als je zulke dingen meemaakt, dan zegt de Heer Jezus toch vanmorgen, zie, ik ben met jou. Zie, ik ben met u. Al de dagen van je leven, zolang de Heer het leven geeft. Ik ben met u, tot aan de voleinding van de wereld. Al gaat er na ons nog zoveel in onze ogen fout. Tot aan de voleinding van de wereld is de Heer Jezus daar. En hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Tot aan de voleinding van de wereld blijft dat woord waar. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Dat is niet alleen die 3 dagen. Dat is ook na Pasen, ook vanmorgen. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan tot aan het einde van de dagen. Wij moeten gaan geloven en gaan hopen op die nieuwe opstanding van de Heer Jezus. Ik bedoel op zijn wederkomst. Wij moeten ons niet laten teleurstellen door de leugen, door een halve waarheid, een onwaarheid. We moeten ons niet te laten teleurstellen, maar we moeten ons vanmorgen laten bemoedigen en laten vertroosten. Ik ben met u lieden. Met u lieden ben ik. Is hij niet veel meer dan alle machten, dan alle soldaten? Is hij niet veel meer dan alle leugen? Ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat betekent dat de Heer Jezus zijn discipelen niet na een tijdje weer vergeet. Hij zoekt ze steeds op in die tijd tot aan het Pinksterfeest. En daarna is de Heer Jezus zijn kerk en zijn discipelen dan vergeten? Nee. Want het gaat naar de hemelvaart van de Heer Jezus en het gaat ook naar het Pinksterfeest. En dan belooft de Heer Jezus, zendt hij zijn trooster, die met u zal zijn al de dagen. Twijfel dan niet aan de Heer Jezus. Want dan valt u in de valkuil van de Joden die hem kruisigden. Dan valt u in de valkuil van de leugen van de oversten. Zou het waar zijn wat de Heer Jezus gezegd heeft? Ja, het is waar. Daar is geen twijfel aan. Laat de twijfel van leugen u niet aan het wankelen brengen. Laat de waarheid van de Heer Jezus Christus niet wegnemen uit het midden van de gemeente. Maar ga als gemeente, maar ook in het persoonlijk leven, door zijn waarheid zijn weg tot het leven. Laat dan het geloof door de Heer Jezus Christus te hulp komen bij al uw ongeloof. Zie bovenal op de macht die de Heer Jezus heeft in hemel en op aarde. Het ligt vast in de hemel. Zie in het geloof op de nabijheid van de Heer Jezus. Ik ben met u tot aan het einde van de wereld. Altijd kunt u op hem aan. Het is de waarheid. De Heer Jezus is een schuilplaats. In alle tijden. In alle omstandigheden. De Heer Jezus is een schuilplaats. Een rotssteen. De steen is weggewenteld. En Jezus is opgestaan. Amen. Gods macht, Gods kracht is onze steun, onze roem. Wij zingen het in Psalm 89, vers 8. Thank you. Gemeente, laten we nu samen de Heere danken. Heere Almachtige God, u bent de koning die eeuwig leeft. U is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat een wonder, Heere, dat u uw macht ook over de aarde nog steeds wil uitbreiden. Dat u niet naar de hemel bent opgevaren na het paasfeest. En dat u de discipelen en de gemeente en de kerk en ons aan zichzelf heeft overgelaten. Maar u troost ons en u bemoedigt ons. Toch waarschuwt u ons ook dat wij dan in ons leven de leugen niet zullen volgen. Dat wij ons dan niet zoet houden met een halve waarheid. Maar dat wij u alleen als de weg, de waarheid en het leven zullen zoeken en mogen vinden. Wij danken u voor uw woord. Wij bidden om uw Heilige Geest, dat die dat woord ook in ons hart verder uitwerkt en vruchten laat dragen. Wij danken u dat we als gemeente hier samen mochten zijn. En wij bidden of dat ook in ons dagelijks leven vruchten mag dragen. Dat wij anderen ook mogen vertellen van de opgestane levensvorst, Jezus Christus. Wij bidden ook voor uw volk Israël. Omdat er in het evangelie staat, die leugen is verbreid geworden tot op deze dag. En tot op deze dag is uw volk Israël in het geheel genomen nog steeds niet tot de kennis van de Heer Jezus Christus gekomen. En toch werkt u. U brengt ook Joden tot de kennis van de Heer Jezus Christus, tot het geloof. En wij bidden of dat u daarin door wil gaan, dat het volk Israël ook zalig mag worden. Wij bidden voor vrede in die omgeving, in die landen. En dan bidden wij ook voor de vijanden die zich nog niet hebben verzoend met u, die heilige God. Die nog strijden tegen u. Wil ze bekeren, Heere, want dat kan u door de macht van u. Wij bidden voor de verdrukte, vervolgde christenen, die inderdaad soms zouden kunnen twijfelen, Heere, waar is uw macht? Wij weten er nog zo weinig van, Heere, van die verdrukking en van die vervolging. Wij hoeven daar ook niet om te vragen, maar wij bidden wel om kracht voor broeders en zusters in het geloof. Dat zij ondanks alles aan dat woord van u mogen vasthouden, dat u de macht gegeven is en dat u ook met hen wil zijn tot aan het einde van de wereld. Wij bidden voor allen die het moeilijk hebben, die misschien ook vol twijfel zitten. Wil geven, Heere, dat uw woord, de preek van vanmorgen misschien, en alle preken die hier gehouden worden, mogen helpen. Dat de waarheid aan het licht komt, ook in ieders persoonlijk leven. Wij bidden voor onze jongens en meisjes op school, dat ook zij de kracht van u in het gewone leven nodig hebben. Wij bidden voor de ouders, voor degenen die op school lesgeven. Wij bidden voor onze jongeren die aan een opleiding bezig zijn en de toekomst, ach, misschien wel somber tegemoet zien. Maar geef dat ook voor onze jongeren, dat licht mag doorbreken, het licht in het bijzonder van uw evangelie. Wij bidden voor ons allen, zegen ons, Heer, omdat aan uw zegen alles is gelegen. Hoor ons gebed, om Jezus wil, uit genade. Amen. Als ik goed heb begrepen, krijgt u gelegenheid voor uw gaven. De Heere zegenen u en uw gaven. Dan is het geven niet zwaar, maar licht. En wij zingen tot slot Psalm 108, het tweede vers. Van Gods goede tierenheid en van zijn grootheid zingen. Dat is eigenlijk de boodschap doorgeven. Psalm 108, het tweede vers. Jongens en meisjes, jullie weten het wel uit de kindernevendienst. Dat de Heer Jezus gestolen is, is een leugen. Dat de Heer Jezus opgestaan is, dat is de waarheid. Ga dan heen, gemeente, in vrede en ontvang de zegen van die opgestane Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.